Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering, kwaliteitsbeleggen. Ja, is toch een beetje de heilige graal voor beleggers, hè Pim?
Ja, maar wat is kwaliteit nou precies? Er zijn zoveel definities voor.
Nou, ik ben heel benieuwd naar de jouwe.
Ja, we gaan het hebben over good management en strong balance sheet.
Ja, en over high profitability, competitive advantage, earning stability.
En we bespreken natuurlijk een aantal voorbeelden. Alphabet, Microsoft, TSMC, Airbnb, Adyen.
Ja, en gelukkig is er ook nog een handige checklist. Ik kwam een tweetje tegen van ene Jason Shapiro. If Meta was minus 76%, Apple minus 35%, Amazon minus 54%, Nvidia minus 66%, Netflix minus 74% en Google minus 41%, would that be big enough of a crash? Because that was called 2022. It already happened.
Ja, als je dat zo nu terugleest, denk je Nvidia minus 66%.
Ja.
Netflix min 74. Dat je,
ja, Meta nou,
als dat jouw gevoel is nu, dat denk ik dat iedereen dat nu heeft. Als dat nu gebeurt, nou dan ga ik hamsteren.
Ja, dan sla ik ze in.
Ja, dit is gewoon in 2022 gebeurd.
En hoeveel mensen dus zouden dit op die manier ervaren hebben destijds? Dat ze echt flink hebben ingeslagen?
Nou, ik denk dat, misschien hebben de meesten dat wel gedaan, maar dat iedereen wel het gevoel heeft, had veel meer moeten doen.
Ja.
En waarom dit wel even interessant is om te onthouden, is dat het gevoel wat je nu hebt, dus als je het natuurlijk achteraf, lekker makkelijk, maar
hindsight bias.
Ja, maar het is wel interessant om dit gevoel even te documenteren, vast te houden.
Ja.
Want er gaat nog een keer een crash komen. Misschien over 5 jaar of misschien over 10 jaar, maar er gaat weer een moment dat gewoon kwaliteitsbedrijven zo flink gaan dalen. En dan is het goed om even dit moment te herinneren. Want als je in die dalen zit, dan voelt dat niet zo.
Hoe kan dat nou, hè?
Ja, dat.
Want hoe voelt het dan? Want ja, ik heb het überhaupt niet echt heel erg in de gaten gehouden destijds. Maar hoe voelt het voor jou? Want jij, ja, Meta, die volg jij natuurlijk gewoon.
Ik kan me nog herinneren dat bij toen Nvidia zo hard naar beneden ging, dat het eerste wat ik dacht, ja, zie je wel, waarderingen doen er wel toe. Het was ook gewoon overgewaardeerd. Het komt nu naar normale waarderingen. Het is zo gek dat als het allemaal flink daalt, dat je dan in één keer een soort van heel andere pet krijgt. Je gaat meer de risico's zien, de zorgen ga je belichten. Iedereen heeft ook zijn bear cases klaar. En als het alleen maar omhoog gaat, dan heeft niemand het over risico's en heeft iedereen het over de kansen.
Ja.
Een soort van collectief wordt dat zo gedaan, waardoor je eigenlijk het heel moeilijk is om daar tegen in te gaan, omdat je alleen maar hetzelfde geluid hoort.
Ja,
want als je nu zou zeggen, als je gewoon bijvoorbeeld zou zeggen, dat deze topaandelen gaan gewoon met meer dan 50% dalen, dan zou je zeggen, ja, dan ga ik ze kopen. Maar toch een van de manieren, als dat gebeurt, dan is dat toch anders. Dus het is toch gewoon weer goede remijnen, want ik denk dat juist in die momenten, dat zijn wel de momenten dat je als actieve belegger
agressief moet zijn.
Ja, echt het verschil kan maken.
Ja, misschien is het een idee als mensen deze tweet even printen en naast hun nachtkastje hangen.
Ja, en daarbij ook even misschien opschrijven. Wat was het gevoel in 2022 dat ik had? En wat is het gevoel dat ik nu heb?
Ja.
En als je eens ooit weer in een daling zit, dat je dat even erbij kan pakken. Van hoe voelde ik me toen?
Mm-hmm.
En hoe voelde ik me daarna? Dus misschien zou je dus daar meer tegen de stroom in kunnen handelen.
Ja, nou, een goede tip. En het is ook wel een mooie intro voor deze aflevering en de afleveringen die eraan zitten te komen. Want we hebben besloten om ons in de volgende afleveringen, en ja, te beginnen met deze, te richten op beleggen in kwaliteit. Kwaliteitsbedrijven. Nou, dit waren allemaal kwaliteitsbedrijven. Het idee is altijd, ja, allemaal heel erg leuk, maar die bedrijven zijn altijd heel duur. Nou, we zien nu al net, dat is niet zo. Je moet alleen dan durven handelen. Maar we gaan dus even helemaal in dat thema duiken van kwaliteitsbeleggen. En nu heb ik wel het idee dat we dat ook al wel in het verleden een beetje hebben gedaan. Hè? Natuurlijk met Moot beleggen in de aflevering. Terry Smith hebben we behandeld. Nou, dat is.
Die staat wel als symbool voor belegging kwaliteit, ja.
Ja, volgens het boekje.
Ja.
Wat hebben we nog meer allemaal gehad?
Nou, we hebben free cashflow gehad, operationele hefboom, ja. Compounders, ja, natuurlijk. Compounders, ja. Die komt wel echt heel dichtbij in de buurt. En we hebben in aflevering 120 hebben een overzicht gemaakt van alle beleggingsstrategieën en filosofieën. Daar is natuurlijk kwaliteit ook even aan bod gekomen. Ja. Maar we hebben het nooit behandeld als een losse aflevering. Dus dat gaan we nu doen. En de komende tijd gaan we veel meer afleveringen maken die gerelateerd zijn aan kwaliteitsbeleggen.
Ja.
En dat is misschien wel leuk om. Terry Smith is denk ik misschien voor heel veel mensen een soort van voorbeeld hoe je in kwaliteitsbedrijven kan beleggen. En dat is, daar staat hij ook wel een beetje bekend. Al heeft hij ook wel weer zijn eigen invalshoeken hoe die kwaliteit beoordeelt. Ik denk dat is het mooie, denk ik, aan, of misschien ook wat moeilijk aan kwaliteitsbeleggen. Is dat als je er 5 verschillende beleggers vraagt, dan krijg je 5 keer een andere definitie. En dat, ja, dat maakt het wel lastig om het helemaal om er echt in één aflevering te gieten. Maar ik heb een beetje de rode draad gevonden. Want zo bijvoorbeeld Terry Smith, die heeft minder focus op groei. Die kijkt veel meer naar kwaliteit. Mm-hmm. En focust minder op groei en innovatie. Want die heeft bijvoorbeeld ook tabak en ook heel veel consumer staples. Er zit bijna geen groei in. En weinig innovatie. En die zit veel meer in de hoek van ik wil weinig disruptie hebben.
Ja. Maar je kan ook een kwaliteitsbedrijf hebben in een disruptieve sector. Of,
ja, ik zou zelf meer juist leunen naar innovatie en groei.
Ja.
Dus kwaliteit heeft wel een minimale mate van groei en innovatie. Dus maar dat is, iedereen geeft een beetje zijn eigen draai aan kwaliteit. Sommigen zullen weer zeggen, ja, het bedrijf moet gewoon. Echt hoge marges hebben.
Mm-hmm.
Dus misschien een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld zo'n Casco. Dat is ziet als een soort van Lidl-achtige Aldi, maar dan in Amerika, waar je dus een supermarkt met een abonnement. En die hebben dus niet hele hoge marges, niet extreem hoog. Maar het is wel echt een kwaliteitsbedrijf. Dus ja, het is net een beetje hoe je het zelf wil interpreteren. Maar we gaan de rode draad behandelen.
Ja. Want ik zou zeggen, We hebben het over kwaliteit, maar je kan dus heel erg richten op de cijfers inderdaad. Op wat er op de balans staat, welke marges hoort daar denk ik bij. Ik denk dat we het dan meer hebben over kwantitatieve kwaliteit, als ik het even zo mag zeggen. Maar ja. Je kan ook heel erg kijken natuurlijk naar hoe doet het management het? Hoe zit die hele bedrijfsstructuur in elkaar? En dat lijkt me echt een kwalitatieve criterium.
Ja, dit is, denk ik dat kwaliteitsbeleggen wel heel erg het beide heeft eigenlijk. Ja, een beetje de soft en de harde kant eigenlijk.
Okay.
Ja, die komen wel heel erg samen. Als het gaat om een fundamentele analyse, leunt het niet zozeer aan één kant, maar het is een soort van het bij elkaar brengen van die twee kanten.
Ja.
Dus dat klopt wel wat je zegt. En misschien ook wel grappig om te zeggen dat we hebben natuurlijk een aflevering gemaakt over factorbeleggen. Dat is al een tijdje geleden.
Ja.
En daar kwam value, size, momentum, low risk en quality naar voren.
Ja, dat zijn dan de bewezen punten waarop waar
wetenschappelijk een soort evident-based, waar je een outperformance op kan halen. En daar wordt eigenlijk, in de wetenschap wordt wel een beetje gezien dat value, momentum en size wel het meest robuust zijn.
Yeah.
En low risk en quality iets minder bewezen. Maar dat heeft weer mee te maken, denk ik, dat quality wat moeilijker te definiëren is.
Yeah.
En het is misschien wel leuk om erbij te pakken, is dat als je kijkt naar een aantal performance statistieken van bijvoorbeeld de S&P of de MSCI All World of de Morningstar White Mode Index, zie je eigenlijk dat de S&P Quality, dus die factoren, die zijn ook, daar is de S&P 500 is opgedeeld in die factoren. Daar zijn er allemaal indexes van gemaakt.
Ja.
Zie je eigenlijk dat quality ruim bovenaan staat.
Oh.
En dat zie je bij eigenlijk, als je het gaat opdelen in groei en value en GARP, zie je dat kwaliteit ook samen met GARP bovenaan staat. Qua performance.
Ja.
Vaak wel met een 4,2% op jaarbasis. Meer dan de gewone S&P. En dat zie je bij de MSCI World Index ook. Als je daar het opdelen in value, growth en quality. Zie je dat quality het ook beter doet.
Ja.
Ik moet wel zeggen, dit is wel een hele grote side note. Is dat dit allemaal in een periode is van om erbij 20, 30 jaar. Al deze statistieken.
Mm-hmm.
En je ziet eigenlijk dat in ongeveer 95 is het kantelpunt geweest. Dat kwaliteit het echt veel beter deed. En van ongeveer vanaf 2004, 2006. Dus het meetmoment is heel erg bepalend wat voor statistieken die je eruit krijgt.
Ja, okay.
En wat ik een beetje heb gelezen is dat als je echt de periode 100 jaar maakt, echt veel langer, dan zie je dat de outperformance op kwaliteit er niet echt is.
Oh.
Of veel minder vergeleken met de andere. Bijvoorbeeld met value.
Hoe komt dat?
Nou, het is dus echt wel duidelijk dat de kwaliteit de afgelopen 20, 30 jaar het echt veel beter deed en value helemaal niet. Maar in ieder geval in de recente geschiedenis, iedereen die een beetje geboren is in die periode, daar zie je wel dat kwaliteit een gigantische outperformance heeft. Dus dat is een beetje de conclusie. En ja, of dat wat zegt over de toekomst, dat weten we natuurlijk niet.
Ja.
Misschien eerst nog even te zeggen dat er ook ETF's hierin zijn. En dan kom je snel op de factor ETF's. Dus de, bijvoorbeeld de iShare MSCI World Quality Factor. En dan je Morningstar, de VanEck Morningstar Sustainable Wide Mode. Dus modes kan je ook wel een beetje zien als een kwaliteitscriteria. En je hebt dan de Invesco S&P 500 Quality, dus ook een factor. Dus je kan wel een beetje dit op ETF spelen, maar dan ga je vaak in de kwaliteitsfactor zitten.
Ja.
En wel grappig is dat de BlackRock heeft een plaatje gemaakt over de gewone S&P en dan de sectorverdeling en dat naastgezet tegen de quality index. En het wat mij dus heel erg opviel is dat als je dus een ETF, de gewone S&P neemt en je neemt de ETF gefilterd op kwaliteit, dan zie je dat er dus veel meer aandelen tot de percentage in de sector IT, healthcare, in industrials en communication services veel meer omhoog gaat. Dus eigenlijk de conclusie is dan dat er dus veel meer kwaliteitsbedrijven zitten in die vier sectoren.
Ja.
Maar andersom kan je natuurlijk ook bekijken, eigenlijk in real estate, utilities, energy en materials, daar zit gewoon nauwelijks, een kwaliteitsbedrijf. Dus als je dus de quality ETF neemt, dan heb je eigenlijk die sectoren, die zitten er bijna niet in. Dus dat is wel mooi om te zien dat waar de kwaliteitsbedrijven
over het algemeen zitten.
Ja, algemeen zitten.
Maar dan, ja, dat is toch opvallend dat het in die sector dan, daar kan geen toeval zijn. Zou ik dan
zeggen. Dat heeft natuurlijk mee te maken met wat je voor filtering gebruikt.
Ja.
En jouw definitie van kwaliteit.
Dus daar ben je dan afhankelijk van iemand anders die filtering.
Ja, maar je ziet wel dat een heel belangrijk onderdeel van kwaliteit is altijd de return on invested capital of return on capital. En dat moet een hoge mate hebben. Dus ze filteren misschien op minimaal 15%.
Ja.
Ja, dat haal je gewoon niet bij real estate of utilities of materials. Dus ik denk dat je de sectorvergelijking, we gaan een keer een aflevering maken over return on invested capital. Dan daar zal je denk ik ook zien dat vooral de IT, healthcare, consumer staples en industrials en de communication services, daar voornamelijk de hoogste return on invested capital zit. En dat is een van de belangrijkste maatstaven voor ETF's om te filteren.
Okay.
Dus dat is wel interessant om te zien. Dus het is best wel ongelijk verdeeld.
Ja.
Daardoor zal je denk ik ook zien dat die sectoren over het algemeen ook steeds meer gewicht krijgen in indexies, omdat die gewoon harder groeien.
Dus het gaat nog wel even door, als we het zo zeggen, met dat de kwaliteitsbedrijven het goed gaan doen in de geschiedenis, zou je voorspellen op die manier, of niet?
Ja, ik denk, denk het wel.
En dan is er toch iets veranderd, zou je zeggen. Gewoon in de. Als dat nu opeens alleen maar beter doet dan het in het verleden heeft gedaan, dan is er toch iets structureels veranderd eigenlijk, zou je zeggen. In
die vraag zou je eigenlijk nog een keer moeten stellen als we straks alles langsgelopen hebben. Want je ziet dat er zijn een bepaalde karakteristieken voor kwaliteitsbedrijven die er gewoon nu veel meer zijn. En dat heeft natuurlijk voornamelijk te maken, denk ik, met het internet. En misschien nog wel een ander leuk ding is om te zeggen dat je eigenlijk bij kwaliteit, de karakteristieken die je moet hebben als belegger, zijn wel echt geduld en discipline.
Ja.
Want kwaliteit, dat is natuurlijk eigenlijk iets wat kan compounden. Dus hoe lang je het bezit is eigenlijk forever. Het zou in theorie kunnen. Dat is een beetje de holy grail in beleggen natuurlijk. Het komt dichtst bij passief beleggen.
Ja.
Als je eenmaal een kwaliteitsbedrijf hebt en het voldoet aan alle karakteristieken, dan zou het in principe heel lang door kunnen groeien.
Ja.
Dan heb je eigenlijk nooit een verkoopmoment.
Precies. Ja,
dus je moet heel veel geduld hebben en heel veel discipline in het houden.
En vertrouwen en in je
aandacht. Dat is wel heel anders dan andere beleggingsvormen.
Dan value.
Dan is eigenlijk, weet je bijvoorbeeld al dat je dit aandeel nooit je hele leven gaat houden.
Ja.
En daar is het verkoopproces zo anders.
Maar dat lijkt me toch, dit moet toch iedereen aanspreken. Het moet toch heerlijk zijn om te weten dat je echt een kwaliteitsbedrijf hebt waar je nooit meer iets mee hoeft te doen. Ik bedoel, ik zou daar geen geduld of discipline voor hoeven opbrengen, als ik het zo hoor.
Nee,
ik zou denken van lekker makkelijk gewoon.
Dat is ook eigenlijk een goede vraag. Waarom beleggen zo weinig particuliere beleggers in kwaliteitsbedrijven?
Omdat ze ze niet kunnen vinden. Of ze zijn altijd te duur.
Nou, dat klopt. Ze zijn altijd duur. Daar gaan we ook nog even behandelen. Maar is dat dan de enige reden? Want het is niet heel moeilijk om een kwaliteitsbedrijf te vinden.
Nee.
Als je een beetje belegt, dan je vraagt aan 10 mensen, geef de top 10 kwaliteitsbedrijven, dan zit daar best wel veel overlap in. Er is best wel een algemene consensus over wat kwaliteit is, denk ik.
Ja.
Ja, wordt dat dan snel verkocht? Of het kan ook een onderdeel zijn, ik zit er even hard op te denken, dat er gewoon eigenlijk alle content die particuliere beleggers consumeren, daar is gewoon niemand die praat over kwaliteitsaandelen.
Hmm.
Is dat de krant heeft het niet over kwaliteitsaandelen. Alle beleggersmagazines die er zijn, die praten niet over kwaliteitsaandelen.
Nee, waar praten die eigenlijk over?
Ja, over het nieuws van de dag.
Eigenlijk over value en over...
Nou, ja, vooral wat is er gebeurd deze week met welke aandelen? Oh, die zijn hard gezakt. Ja. Oh, dan moet het verklaard worden. Kansjes.
Ja, pareltjes, precies.
Pareltjes. Ja. Van korte termijn...
Jagen op konijntjes die je uit kan steken.
Je moet... dan kom je interessant over als je zegt, ik heb nou een pareltje ontdekt. Dat had er misschien mee te maken dat gewoon de...
Luister jij daarnaar? Of niet?
Nee, bijna niet eigenlijk. Ik luister eigenlijk voornamelijk naar tijdloze content.
Ja.
Dat is eigenlijk ook wel het mooie aan deze strategie. Dit is geen bottom-up, maar een top-down vorm van analyse. Dat is ook heel interessant. Is dat je dus eigenlijk niet bezig bent met GDP-groei, richting van de rente, inflatieontwikkeling, werkloosheidscijfers. Nou ja, ga maar door.
Dat is bottom-up.
Dat is bottom-up. En je bent veel meer bezig top-down. Dus je bent veel meer bezig. Wat is het bedrijf? Wat doet het bedrijf? Hoe krachtig is het bedrijf? Wat is de ontwikkeling van de sector waar het bedrijf zit? Is van boven naar beneden. Je bent helemaal niet bezig met de dagelijkse gang van zaken.
Nee.
Je bent ook veel minder bezig met het timen van wanneer moet ik nou kopen, verkopen.
Ja.
Ja, als je het eigenlijk voor altijd wil hebben... of je van horizon van 5 à 10 jaar voor dat aandeel... Ja, dan maakt het niet uit of je het morgen, overmorgen of over 2 maanden koopt.
Nee.
Ja, want dat gaat het verschil toch niet maken. Dus het maakt beleggen misschien ook wat relaxter... omdat je veel minder bezig bent met de dagelijkse gang van zaken. Je hoeft eigenlijk de krant niet te lezen. Je hoeft eigenlijk helemaal niet bezig te zijn met de rente, met de inflatie. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit.
Want je bekijkt die bedrijven in een vacuüm.
Eigenlijk wel, ja.
Ja.
In een soort van, in een vacuüm, wel in een omgeving waar ze wel opereren.
Ja. Maar rentestanden maken dan niet uit en je hoeft allemaal niet bezig te houden met die korte termijn.
Nee, helemaal niet eigenlijk.
Lange termijn.
Nee.
Ja.
En maar laten we er gewoon induiken.
Leuk. Nou, laten we eens beginnen bij wat zijn kwaliteitsbedrijven precies?
Ja, ik heb geprobeerd om het aan 6 onderdelen te definiëren. Maar het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer.
Ja, we hebben zo'n afbeelding in de show notes gezet. Dat gaat uiteindelijk om market leaders. Dus het zijn grote marktleiders in hun eigen markt, zou je kunnen zeggen. Highly profitable, dus zeer winstgevend. Cash generative, is dat ze cash genereren. Experienced management, dus zeer ervaren. Long-term track record of growth. En a good attitude to reinvestment. Wat is dat laatste precies?
Dat ze heel graag het geld wat over is een soort van vrije kasstroom, kunnen herinvesteren.
Ja, dus dat zijn 6 karakteristieken van kwaliteitsbedrijven.
Ja, dat klopt wel een beetje.
Moeten ze er allemaal aan voldoen? Of moet het er...
Ja, nou, we gaan ze natuurlijk behandelen. Ik heb het iets anders gedefinieerd. Ik zou eerst beginnen met een competitive advantage. Dus dat eigenlijk de concurrentievoordeel.
Ja.
Ik wil het even definiëren in Engelse termen, omdat dat zie je gewoon heel veel. En die hebben eigenlijk al eens eerder gehad bij mootbeleggen. En dan heb je natuurlijk de 5 bekende, dus dat is... immateriële activa, dus patenten, overheidslicenties, merknaam,
mm-hmm.
brand.
Ja.
Overstapkosten, dus dat die hoog zijn.
Ja, bijvoorbeeld je kan niet van Windows opeens naar Apple.
Ja, bijvoorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld Oracle als database.
Ja.
Dan is het heel moeilijk om uit Oracle te gaan en over te zetten naar een andere database.
Ja.
Netwerkeffecten, dat is ook wel een bekende. Kostenvoordeel, die spreekt ook wel voor zich.
Mm-hmm.
En efficiënte schaal. Nou, bijvoorbeeld Amazon een mooi voorbeeld. Die is zo groot worden ze... schaal zoveel kunnen doen.
Ja.
En dat zijn eigenlijk een beetje de bekende. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat in de basis een kwaliteitsbedrijf... die moet iets doen wat hun uniek maakt. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar je moet zoeken naar wat is een beetje de hidden gem in het bedrijf. Wat maakt het nou dat het bedrijf goed is, uniek is? Wat doen zij wat de rest niet kan? Bijvoorbeeld voor de bekende bedrijven als een Moody's en een S&P Global en een Fitch. Dat zijn bedrijven die de kredietbeoordeling doen. Als je iets van een obligatie in de markt wil zetten,
mm-hmm.
moet je een kredietbeoordeling hebben. Dat zijn eigenlijk maar 3 partijen die dat doen.
Ja.
En je ziet dat bijvoorbeeld Moody's, als je daar een kredietbeoordeling hebt gekregen, dat je daardoor wat goedkoper een lening kan krijgen. Omdat namelijk de kredietbeoordeling zo goed daar, wordt zoveel waarde aangehecht, waardoor je goedkoper lening krijgt, waardoor je... eigenlijk zichzelf terugverdienen.
Ja.
En dat is natuurlijk, dan doen zij iets unieks.
Ja.
En dat is natuurlijk ook met een brand, bijvoorbeeld Nike of alle bekende Hermes bijvoorbeeld. Zij hebben iets unieks waarom mensen bereid zijn om meer te betalen dan voor een vergelijkbaar product.
Ja.
daar moet je naar op zoek zijn. Dat moet erin zijn. Dat moet er ook heel duidelijk zijn. En dit is natuurlijk een hele softe, best wel een softe benadering. Dit is heel moeilijk hard te maken. Dit moet je natuurlijk onderzoeken. Wat maakt het bedrijf uniek? Dat is eigenlijk jouw fundamentele analyse. Er moet iets zijn wat het bedrijf uniek is, wat aan de buitenkant niet zo zichtbaar is.
Ja.
En dan de volgende.
Dat is geen voorwaarde, toch? Dat het aan de buitenkant niet zichtbaar is.
Nee, dat is natuurlijk eigenlijk beter. Is natuurlijk hoe.
Ja. Als jij het enige bent die het spot, is het natuurlijk.
Ja, dat is natuurlijk bijna onmogelijk. Maar er moet iets zijn wat uniek is.
Ja.
Wat ze een concurrentievoordeel geeft. En ook dat jij kan zien of dat concurrentievoordeel houdbaar is. Dat is natuurlijk een tweede.
Ja.
En dat het over tijd sterker wordt. En je moet voornamelijk een beetje de next big thing vermijden.
Mm-hmm.
Als je wil beleggen in kwaliteit, dan zit je in bedrijven die zich al bewezen hebben. En dat is een beetje met moat en concurrentievoordeel. Het is altijd, kijk, een klein bedrijf begint niet met een moat. Een klein bedrijf begint niet met een concurrentievoordeel. Dat ontstaat over tijd.
Ja.
Coca-Cola is natuurlijk niet begonnen met een moat. Het heeft nu een moat, maar dat heeft het misschien wel 40, 50 jaar over gedaan om die moat te maken.
Ja.
Dat sowieso al met een kwaliteitsbeleggen zit je al een beetje in de wat latere fases van een bedrijf op de levenscyclus.
Ja.
Want het kan nog niet echt. Het moet zich ergens bewijzen en dat kan gewoon niet in de eerste paar fases.
Ja, oké.
Dus dat is wel echt. Dus als je deze 6 criteria die we langs gaan, als je die gaat gebruiken als een soort van filtering, dus je beleggingsuniverse gaat verkleinen, dan filter je dus eigenlijk ook al alle bedrijven eruit die geen winst maken en die nog geen hele duidelijke moat hebben.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje, zo zou ik denk ik ook beleggingsstrategieën zien. Als je value doet of je doet growth, dan is dat eigenlijk een soort van lens die je gebruikt op de beleggingswereld. Je hebt je 100.000 aandelen en als jij zegt ik wil value, ik bekijk vanuit de value bril, dan vallen eigenlijk heel veel aandelen die geen winst maken, waar die bijvoorbeeld XPI of zo hebben, die vallen dan al af. Want die zijn dan niet, die zijn te duur of die maken nog geen winst. Dus zo verklein je je beleggingsuniverse.
Ja.
Dat doe je natuurlijk met beleggingkwaliteit ook. De bedoeling is van de strategie is dat je gaat filteren om het jezelf gewoon makkelijker te maken.
Ja.
En eigenlijk om te kunnen zien of een bedrijf een goede moat heeft of een concurrentievoordeel, is eigenlijk de volgende, dat is high profitability.
Ja.
En dit is wel een hele belangrijke, misschien de allerbelangrijkste voor beleggen in kwaliteitsbedrijven, is dat het een heel hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal. Dus in het Engels is dat de Return on Invested Capital, ROIC. Dit is eigenlijk de allerbelangrijkste maatstaf om een kwaliteitsbedrijf te beoordelen. Want in combinatie met een hoge winstgevendheid. Want een hoge winstgevendheid, bijvoorbeeld van zeg 20%, 25%, 30%. Dat geeft eigenlijk, is het je bewijs dat het een concurrentievoordeel heeft. Want als het hoge marges kan maken, is het dus blijkbaar weinig concurrentie in de markt. Doen ze iets unieks waarom ze die prijs kunnen vragen.
Ja.
Als er heel veel concurrentie is, dan kan jij je marge niet hoog houden.
Ja.
Dus dat is eigenlijk je eerste harde bewijs dat het een concurrentievoordeel heeft.
Ja, precies.
Dus daar kijk je dan heel erg naar. Je wil eigenlijk de combinatie van een hoge winstgevendheid met een hoge
ROIC. Want
dat,
als ze dus, dan gaan ze dus goede dingen doen met al die winst die ze maken.
Ja, dus de winst die ze maken, die kan weer tegen een heel hoog rendement herinvesteerd worden.
Ja, en
dus,
dan ga je natuurlijk keihard groeien.
Ja, dat is eigenlijk de compounder. Dat is wel echt een van de allerbelangrijkste voorwaarden van een kwaliteitsbedrijf. En dan kan je bijvoorbeeld filteren op bedrijven die een gross margin hebben van minimaal 50%.
Een gross margin is gewoon
brute marge. Ja. Dus dat bijvoorbeeld een autobedrijf heeft dat al niet. Want die moet dus die moet heel veel inkoop doen.
Ja.
En dus de software, die softwarebedrijven, zo, die zitten dus voornamelijk, die hebben een hele hoge brute marge, omdat ze namelijk weinig kosten hebben als ze iets verkopen.
Ja.
En dat heeft bijvoorbeeld een farmaceut heeft dat natuurlijk ook niet. Want het maken van een pilletje is natuurlijk vrij goedkoop.
Ja.
De brute marges zijn heel hoog.
Ja. Is er een soort een maatstaf die je er tegenaan kan houden voor wat het gemiddeld moet zijn, die brute marge? Voordat het echt een winnaar is?
Ja, nee, kijk, dat is nooit zo zwart-wit natuurlijk.
Nee,
is
een beetje, wat is hoog? Ja,
dat is een beetje wat je zelf dan moet gaan definiëren voor jezelf.
En hoe doe jij dat?
Ja, ik ben daar natuurlijk nog een beetje onderzoek naar aan doen. Van wat maakt nou, wat is dan mijn definitie van kwaliteit? En wil ik steeds meer naar kwaliteit? En hoe ga ik dat dan definiëren?
Maar er staat wel een richtlijn in de show notes.
Ja, daar kan je een beetje mee spelen. Als je dit dan in een screener invult. Of je kijkt bij even dan van, dat je voor jezelf langzaam een beetje leert van waar zitten mijn bedrijven? Wat is hun bruto marge?
Ja.
Dat je gewoon langzaam steeds meer een soort van ja, een lens krijgen waar je de beleggingswereld door kan bekijken.
Ja, ja, oké. En daar staat hier in dit geval dat bruto marge moet groter zijn dan 50% en de ROIC groter dan 15%.
Ja, maar dat is zou ik zelf misschien nog aan de lage kant vinden.
Okay.
Maar het is natuurlijk niet zo zwart-wit, want als het bijvoorbeeld heel veel groeimogelijkheden heeft voor een hele lange tijd, dan zou je bijvoorbeeld een lagere marge kunnen accepteren of een ROIC. Maar als het is net een beetje van.
Ja.
Het is natuurlijk altijd wik en wegen. Echt perfecte bedrijven bestaan niet. Dus het een niet meer is, soms wat ander wat minder. Maar het is een beetje een richtlijn. Maar je wil in ieder geval de combinatie van een hoge winstgevendheid en een hoge ROIC.
Ja.
Kijk, bijvoorbeeld een supermarkt heeft een marge van 4% als ze geluk hebben.
Dat is niet zo hoog.
Dat is niet zo hoog. En nou Jumbo bijvoorbeeld, is niet beursgenoteerd, maar had in 2023 1% marge. Ahold, voor mij in Nederland, had 3,75% marge.
Maar met een lage bruto marge kan je alsnog wel een hogere return on invested capital hebben, toch?
Nou, dat is vrij lastig. Want het is heel moeilijk om een hoge return te hebben als je een lage marge hebt. Dat is gewoon heel lastig. Dus die gaan wel een beetje hand in hand. Het is gewoon heel moeilijk als je... Ja, je returns zijn gewoon laag als je ook een lage marge hebt.
Ja.
En je wil eigenlijk als belegger in kwaliteitsbedrijf dat er een hoge mate van rendement op geïnvesteerd kapitaal is. In ieder geval hoger dan het kosten van het kapitaal. En eigenlijk hoger ook dan het rendement dat jij zelf zou kunnen maken. Nou,
ja.
De meeste mensen hebben als maatstaf 8-10%. Dat doet een index. Dus eigenlijk het bedrijf moet eigenlijk hoger dan 8-10% ROIC hebben. Anders is het eigenlijk kapitaal aan het vernietigen.
Okay.
En je ziet toch wel veel. Denk dat misschien wel 80% van de beursgenoteerde bedrijven een eigenlijk te lage ROIC heeft die dat eigenlijk kapitaalvernietigend is.
Oké. Dus nou ja, goed. ROIC, daar komen we in ieder geval dus nog in een volgende aflevering meer uitgebreid op terug. We hebben nu dus competitive advantage gehad, high profitability. Volgende.
Earning stability.
Mm-hmm.
Ja, die is natuurlijk heel lekker in combinatie met een hoge mate van winstgevendheid om ook een hele stabiele earnings te hebben. Dus je wil een hele voorspelbare en een stabiele winst hebben.
Ja, en waarom wil je dat?
Nou, dat wil je eigenlijk omdat je hierdoor automatisch de cyclische aandelen eruit haalt. En het is een beetje dat als je het compounden niet wil interrupten, dan moet het ook wel door blijven gaan. Je wilt niet doorbreken, dan moet het niet heel schommelen. Moet het niet de ene keer met 20% omhoog gaan, de andere keer met 30% naar beneden. Je wil gewoon een heel mooi, lekker lijntje naar boven.
Dus dat je elke keer dat compounding effect dus juist...
Ja, en dat maakt ook heel erg aandelen veel betrouwbaarder.
Ja.
Je kan veel beter een bedrijf leiden als het elk jaar groeit. Je kan veel beter investeren, veel meer op lange termijn investeren.
Ja.
Dus, en het is veel minder gevoelig. Je hebt gewoon veel een betere klantenbestand als het zelfs in slechte tijden niet daalt. En dat is ook denk ik wel echt een belangrijke voorwaarde van kwaliteitsbedrijven. Dat het, ik denk, als je naar alle kwaliteitsbedrijven kijkt, dan zie je, en je gaat de revenue, dus de omzet, je pakt gewoon, zoomt uit naar 15 jaar en je ziet een lijntje, zo'n balkje, dan zie je denk ik allemaal van linksonder naar rechtsboven lopen.
Ja, want ze zijn ongevoelig voor als het even maatschappelijk wat minder
gaat. Ja, dat is denk ik echt een hele belangrijke voorwaarde van een kwaliteitsbedrijf.
Ja.
Ja.
En dat heeft allemaal te maken met het compounding effect. Waarom het zo belangrijk is.
Ja, en dat denk ik ook de markt daardoor een premium wil betalen. Want hoe betrouwbaarder het aandeel is, hoe meer ervoor betaald wil worden. Want dan wordt het bijna een soort van bond proxy.
Wat?
Een bond proxy. Dus het is een soort van obligatie, wordt het dan bijna gezien. Dus dat het zo stabiel is, zo vrij. Ja. Er zit geen volatiliteit in.
Nee.
Waardoor dus ook in periodes dat de hele beurs zakt, vaak ook deze aandelen veel minder ver zakken.
Ja, oké, dus je wil een duurzame omzet groeien. Dat is eigenlijk
is heel belangrijk.
Ja.
En je wil ook een hele betrouwbare cashgeneratie hebben. Dus die hebben we gehad met Mark over de free cashflow. Je wil een ongeveer 80%, minimaal 80% cashflow conversie hebben. Dus de winst die gemaakt wordt, er moet minimaal 80% naar de free cashflow gaan. En de free cashflow schommelt wat meer dan winst vaak. Dus dat moet je dan over een langere periode even bekijken. 80% is wel, boven 80% is goed.
Want wat heb je daar dan ook weer aan? Want we hebben het nu, je hebt al die winst. Nou, daarvan gaat al een deel naar wat je gaat investeren, waarop je de return on invested capital krijgt. Wat heb je dan nog aan free cashflow?
Ja, je hebt natuurlijk, de winst is natuurlijk boekhoudkundig, want je kan bijvoorbeeld afschrijvingen hebben.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk de free cashflow. Dat is echt wat er echt overblijft. Dat is echt wat onderaan de streep voor aandeelhouders is. Dat kan je dan kiezen om te herinvesteren.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook een vorm dat het gewoon een soort van maintenance moet hebben. Dus dat er van best wel veel geld in moet om gewoon het verdienmodel te bewaken.
Ja, en dus als je dus dat hebt, dan kun je het bewaken. En als je geen free cashflow hebt,
maar het liefst wil je natuurlijk bedrijven die... Kijk, bijvoorbeeld een TSMC, uit mijn portefeuille. Dat is natuurlijk de grootste chipmaker in de wereld. Die hebben, draaien hele mooie winsten. Maar daar gaat gewoon een heel groot gedeelte van de winst, volgens mij iets van 40% van de winst, gaat gewoon terug, wordt in geïnvesteerd om die machines te kopen van ASML.
Ja.
En vergelijkbare bedrijven. Dus dan heb je ze wel een heel hoge winst, maar de mate wat er uiteindelijk overblijft voor aandeelhouders is relatief minder, of ja, relatief klein.
Ja.
Omdat er gewoon constant veel geïnvesteerd moet worden.
Ja.
En dat is eigenlijk wat volgens mij Mark ook zei. Van, je wil een beetje weten wat het verschil tussen maintenance en capex is.
Oh ja.
Dat splitten ze nooit uit. Dat zei Mark, dat is een van de eerste vragen die ik stel.
Ja.
Dat heeft hier erg mee te maken.
Ja.
Dus je wil een beetje aanvoelen hoeveel van het vrijgekomen geld moet terug de organisatie in om de boel in de lucht te houden en de positie te baken. En hoeveel geld, dus daar verhouding daarvan. Want als de verhouding heel laag is wat terug de organisatie moet om het verdienmodel te bewaken, dan is het natuurlijk echt een kwaliteitsbedrijf.
Ja.
Want als het dus bijna geen geld nodig is om het
te onderhouden,
dan heb je eigenlijk te maken met een heel goed bedrijf.
Want het houdt zichzelf draaien.
Ja, dat is wat je natuurlijk wil.
Ja.
Dus dat is, daar kan je ook heel erg zien of het echt een kwaliteitsbedrijf is.
Ja.
Op het autobouwers en zo, die moeten heel veel geld blijven steken in ontwikkeling. Dus ja, dat en vliegtuigmaatschappijen en zo, dat is heel moeilijk om. Ja. Dus het geeft aan dat het niet een heel sterk,
ja,
komt het die voordeel is.
Ja.
Dat ze constant moeten blijven investeren. En waar je dan naar kan kijken, dus die cashflow conversie van 80% over een periode. Bijvoorbeeld een 5-year CAGR revenue growth. Dus de 5 jaar...
Compound annual growth rate.
Ja, de samengestelde omzetgroei.
Ja.
Ja, dan, ja, ik vind dat groei is uiteindelijk wel belangrijk. Want uiteindelijk, als omzetgroei stopt, dan stopt uiteindelijk alles. Wel vertraagd, dat kan misschien nog wel 5 jaar of 10 jaar doorgaan. Maar dan ga je gewoon uit zitten knijpen. Dan ga je purren. Dan ga je bezuinigen. Dan ga je steeds.
Ja.
Maar dan ben je eigenlijk, dat noemen ze bijna feasement management.
Ja.
Maar dan wel misschien uitgesmeerd over 30 jaar. Maar dan is gewoon het, dan ben je gewoon eigenlijk kwaliteitsbedrijf af, naar mijn idee.
Ja.
Dus voor mij betekent een kwaliteitsbedrijf echt wel groei. En wel minimaal, denk ik, 5-6% groei per jaar. In ieder geval voor mij in voorwaarde. Terry Smith denkt daar wat anders over. Die heeft best wel veel bedrijven die die groei echt niet halen. Dus daar moet je een beetje zelf mee spelen wat jij dan belangrijk vindt. En je wil natuurlijk een hefboom effect zien. Dus als het 5%, 6% groei over 5 jaar gemiddeld, dan wil je wel zien dat de winst, de earnings, wel minimaal met 8% groeien. Er moet wel een hefboomwerking in zitten.
Want dat zijn we streng. Oké. Okay.
En geen enkel jaar met een winstdaling. Hè? Dus dat is wel goed om nog te zeggen.
Nee.
Dat is wel belangrijk.
Precies, ja. Het moet heel erg duurzaam zijn en stabiel. Ja.
Ja.
Gaan we naar het vierde punt.
Een strong balance sheet. De boeken. Je wil gewoon weinig financiering hebben. Dus gewoon niet echt geleverd. Het liefst wil je net cash zijn. Dus dat houdt in dat als je 10 miljard cash hebt en je hebt 5 miljard schulden, dan ben je net cash 5 miljard.
Ja.
Dus je mag wel schulden hebben, maar je haalt dan de cash ervan af en het liefst wil je daar nog steeds iets over houden.
Ja, dus je wil je balans niet in de min hebben.
Nou, het liefst wil je eigenlijk gewoon niet in de schulden
maar
zijn.
Lekker in de plus.
Dat is wat je eigenlijk het liefst wil.
En waarom?
Omdat je dan eerst alles wat overblijft, dan is ook echt voor de aandeelhouders en niet om schulden af te lossen.
Ja.
En dat maakt het bedrijf gewoon veel robuuster. Want als het in één keer zijn rente heel hard omhoog gaat.
Oh ja.
Het is gewoon niet gevoelig. Het is gewoon niet gevoelig voor economische omstandigheden. Omdat het namelijk, het heeft ook geen risico op faillissement of iets. Omdat het gewoon heeft geen schulden.
Ja, dus het kan zijn eigen broek ophouden.
Ja, het heeft ook geen, het is niet afhankelijk van extern kapitaal. Het is gewoon, het kan volledig geïsoleerd opereren. Dus je bent dan gewoon veel meer anti-fragile.
Ja.
En je wil eigenlijk dat het ook, dat is ook de reden je wil dat het niet kapitaalintensief is. Dus capital light. En dat kan je een beetje kijken naar bijvoorbeeld TSMC is niet capital light.
Nee, want die moet al je.
Wordt wel gezien als kwaliteitsbedrijf TSMC, maar dat is, ja, valt dan eigenlijk om deze voorwaarden niet echt onder een echte kwaliteitsbedrijf, omdat het niet kapitaal licht is.
Ja.
Je wil een beetje.
Want zijn die dure chipmachines telkens moeten kopen.
Ja, daarom doet ASML het zo goed, omdat TSMC ze allemaal moet kopen. En waar je een beetje ook nog kijkt naar de capex. Dus de capex delen door de sales, dus door de omzet.
Capex, wat was dat dan ook?
Capital expenditures.
Ja.
Die wil je onder de 5% houden.
Ja.
Dat is bijvoorbeeld wat Adyen heel erg zegt. Die geeft in zijn outlook. Die gaf altijd 3 metrics in zijn outlook. Waarvan 1 was, we houden de capex
onder de
5%
ja,
van de omzet.
Ja.
Uiteindelijk. Dus dat is wat ze definiëren altijd. De groei en uiteindelijk de marge. Dat zijn eigenlijk de 3 dingen die ze altijd definieerden. Dus dat is een hele belangrijke. Je wil kapitaal licht. En misschien ook nog wel goed om bij de vorige te zeggen over de earning stability. Is dat bijvoorbeeld Airbnb voldoet ook bijna aan alle voorwaarden van een kwijtschrijver. Maar dat heeft dus de winststabiliteit is wel echt wel een groot vraagteken bij Airbnb.
Oh.
Omdat het natuurlijk de reisbranche is.
Ja, en mensen gaan vaker op reis als het goed gaat in de
is, ja, dus het, klopt. Er zit wel iets cyclisch karakter in de reisbranche. Dus ja. Als je heel streng zou zijn, dan zou Airbnb niet door de selectie heen komen.
Want ze moeten echt aan alle punten voldoen.
Eigenlijk wel, ja. En dus eigenlijk een teaser zien dus ook al niet. Wat wel ook heel snel gezien als kwaliteitswet. Dus je kan jezelf zo streng mogelijk maken. Maar dit is natuurlijk wel, hoe strenger je jezelf maakt, hoe kleiner je universe wordt waar je in kan beleggen. Maar hoe kan zo groot dat je dan wel echt kwaliteit
hebt. Dan haal je alle risico's er zoveel mogelijk uit.
Ja. En dan is de volgende, good management.
Ja.
Dat is wel een moeilijke, vind ik. Gaan we ook een aflevering in maken over management.
Waarom is het zo moeilijk? Ja, omdat je met echte mensen te maken hebt.
Ja, maar hoe definieer je dus goed management? Het is gewoon lastig. Je kan wel dingen kijken zoals, heeft het skin in the game?
Ja, want dit heeft inderdaad ook weer, je zou in dit subpunt van besluiten of iets een kwaliteitsbedrijf is of niet, kun je onder good management ook weer echt wel iets van 10 categorieën laten vallen van waar ze allemaal aan zouden moeten doen.
Je kan daar weer 5 afleveringen over maken als je wil.
Ja.
Kijk, het liefst wil je natuurlijk founder-led companies. Die zijn wel bewezen dat die het over het algemeen beter doen. Want die hebben ook een veel skin in the game. Dat je kan dan kijken bij, is het dus een tweede laag, of is het de tweede ronde of de derde ronde management? Dus de founder is weg. Dan kan je kijken hoeveel verhouding ownership heeft die versus zijn salary. Dus daar kan je voor kijken. Je wil liever dat hij dan wel 10 keer zijn salaris als in de aandelen hebt zitten. Dus als hij 1 miljoen verdient, moet hij minimaal 10 miljoen aan aandelen hebben. Dus kan je een beetje kijken of hij dan ook skin in the game heeft.
Ja.
En dan wordt altijd gezegd, zijn het great capital allocators? We hebben een aflevering gemaakt over kapitaalallocatie. Ik vind het een hele moeilijk om te beoordelen. Want er wordt heel snel gekeken. Als ze buybacks doen, doen ze dat dan op juiste momenten. Wanneer het bedrijf is ondergewaardeerd of overgewaardeerd.
Mm-hmm.
Je ziet dat kwaliteitsbedrijven structureel inkopen. Nou, een kwaliteitsbedrijf is vaak duur. Dus dan kan je zeggen, ja, dan kopen ze ook duur in. Dus ik vind dat gewoon een te simpele metric om daar iemand op te beoordelen. Want in essentie kan je eigenlijk, als het een hoge ROIC heeft, dan zijn het eigenlijk goede kapitaalallocators.
Ja.
Zo kan je het ook zeggen. In principe zijn natuurlijk alle founders in principe goede kapitaalallocators. Want ze zijn met relatief weinig kapitaal begonnen.
Ja.
Met een paar 100 miljoen aan investeringen. En ze hebben een bedrijf gebouwd naar wel 100 miljard. Nou, dat lijkt me een hele goede kapitaalallocator.
Ja.
In principe is een founder per definitie een goede kapitaalallocator. Als je het op de levensspan van een bedrijf gaat kijken. Ik denk dat je misschien meer niet moet kijken of het een goede kapitaalallocator is. Maar ik denk dat je hem misschien moet inverten. Kan je vinden waar je uit blijkt dat hij geen goede kapitaalallocator is.
Ja.
Dus als je dat niet kan vinden, dan krijgt het gewoon een plusje. Ja. Zo zou ik hem denk ik eerder benaderen. Ja, maar we gaan er binnenkort een keer een aflevering over maken. En denk ik met de gast, dus misschien kijkt hij er anders naar. En een heel belangrijk, heeft het management, dat is misschien wel de belangrijkste denk ik, heeft het de kracht en de gave om het competitief voordeel en de pricing power die het bedrijf heeft om dat te maintainen.
Behouden.
Ja, dat is een hele belangrijke. Ik zit bijvoorbeeld bij Google, bij Alphabet, heb ik dus steeds meer mijn twijfels of Sundar Pichai wel goed genoeg is om het verdienmodel van Google te bewaken.
Mm.
Ik denk dat daar dat misschien de allerbelangrijkste is die eigenlijk als je naar het management beoordeelt, want heeft het wel het vermogen om het om gewoon de business aan zich te bewaken.
Daar heb je laatst een post over geplaatst in de community.
Ja, een hele lange post over waarom ik Alphabet moet verkopen.
Ja.
En dan heb ik een heel opsomming gemaakt.
Dus
over,
heb je eigenlijk geïnverd?
Ja, ik zeg, ik heb Alphabet nu, maar dit is de reden waarom ik eigenlijk Alphabet zou moeten verkopen.
Ja.
Dat heb ik gedeeld. En de community een beetje mee laten denken van, ja, schiet eens gaten in mijn verhaal.
Nou, je bent wel gehavend uit de strijd gekomen.
Ja, want bijna iedereen zei dat ik het niet moest doen.
3/4 was het niet.
Ja, zeker. Heel veel reacties van, of soms wel een paar reacties van, ik ben het wel met je eens. Ik deel wel dezelfde mening, maar heel veel mensen van, nee, zou ik niet doen. Dus ik heb het ook nog niet gedaan. Ik ben nog wel een beetje op de wip met wat ik daarmee moet.
Ben je gevoelig voor die groepsdruk? Want dat kan ook wel weer een risico zijn. Als je het zo in de groep gooit en 3/4 van de mensen zegt dat je het niet moet doen.
Nou, nee, het is mijn eigen geld. Dat bepaal ik zelf.
Ja, nee, maar toch, het is toch een emotioneel ding. Dat je,
ja, maar ik vind het wel fijn om, om meningen van anderen te horen.
Ja.
Het is aan mij om dat zelf te filteren.
Misschien geeft het juist wel aan dat je op dit moment inderdaad tegen de stroom in moet zwemmen.
Nou ja,
je bent er nog niet over uit, hè?
Ik ben er nog niet over uit. Okay. Het is ook niet een extreem grote allocatie, dus dat maakt, als het 10% was, dan had ik het zeker verkleind. En dus ja, de post heb ik ook in de show notes gezet. Dus voor degenen die niet in de community zitten, kunnen hem nu ook lezen. Soms twijfel je gewoon aan bedrijven. En ik twijfel voornamelijk over het management.
Ja, en of ze dus dat competitieve voordeel kunnen behouden.
Ja, ik vind dat het management de laatste 2 jaar gewoon heel slecht eruit komt. En ik twijfel zeer of hij capabel genoeg is om het teammodel van Alphabet te bewaken.
Ja. Oh, ik zou bijna willen zeggen, we gaan het meemaken. Het zesde punt.
Ja, het zesde punt. En dat is eigenlijk een hele belangrijke, gecombineerd met een hoge vorm van winstgevendheid, een hoge return on invested capital.
Mm-hmm.
Is natuurlijk, kan je die omzet lang laten groeien? Dus je wil natuurlijk het liefst als je een bedrijf bezit, dat de omzet met minimaal 5% per jaar kan laten groeien voor de komende 20 jaar.
Ja.
Maar dan moet het natuurlijk wel een seculiere groei hebben, een seculiere trend hebben. Je moet ervoor mee kunnen surfen op een wave. Want het is eigenlijk heel makkelijk. Als de sector of de industrie waar jij in zit met 5% groeit de komende 20 jaar, dan is het voor een kwaliteitsbedrijf natuurlijk heel makkelijk om ook 5% te groeien. Want als jij de beste bent, je bent een kwaliteit, dan kan jij vaak wel met 6 of 7% groeien. Want dan kan je harder groeien dan de zwakke broeders.
Ja.
Als de sector 5% groeit, dan groei jij eigenlijk gratis ook 5%.
Ja, dat is eigenlijk die golf waar je...
Want daar hoef je niks voor te doen.
Ja.
Want je hoeft alleen maar je marktaandeel te behouden. En dan krijg je gratis groei.
Ja.
Dus er moet wel een soort van circulaire trend in zitten. En daar moet je dus wel echt naar kijken. Kijk, dat is de reden waarom Microsoft al zo lang kan groeien. Die zitten op zoveel circulaire trends met hun business. Die alleen maar blijven groeien. Dus die kunnen die groei gewoon heel lang vasthouden.
Ja.
Dus je wil daar wel in. Ja, je moet daar wel een beetje naar kijken. Neem bijvoorbeeld van cash naar cashless. Dat is bijvoorbeeld een trend. We gaan steeds minder met cash betalen.
Oh zo, ja.
Steeds meer met de BIM, gewoon het digitaal betalen. Dat is natuurlijk in westerse landen best wel al gevorderd. In Nederland helemaal. Nederland loopt denk ik wel vrij voorop als je op wereldschaal kijkt. Maar dat is een trend. Dat is natuurlijk wel een mooie seculaire trend voor Visa en Mastercard. Want alle digitale betalingen gaan via Visa of Mastercard.
Ja.
Dus dan kan je wel zeggen, ja, die trend gaat zich de komende 20 jaar dan wel doorzetten. Dus dat is wel echt een hele mooie circulaire trend voor Visa en Mastercard. Dus die groei van 5% per jaar zouden ze prima vast kunnen houden heel lang, omdat ze op een trend zitten. En bijvoorbeeld digitalisering is ook een circulaire trend.
Ja.
Wordt steeds meer digitaal. Dus, neem bijvoorbeeld ook bij Google was het altijd. Elk jaar neemt het aantal internetgebruikers toe. Steeds meer mensen worden aangesloten op het internet.
Ja,
dat is een circulaire trend waar Google heel erg op golft. Want hoe meer mensen het internet opgaan, hoe meer mensen Google kunnen gebruiken. Dus dat is een mooie groeitrend.
Ja.
Dus je wil heel erg kijken bij een kwaliteitsbedrijf, kan je heel goed de seculiere trend definiëren. Waar surfen ze op mee? Dus dan heb je de combinatie van langdurige groei, dus een hoge TAM, dus een total addressable market, met een industrie wat 5% groeit per jaar. Dus je hebt gratis groei voor een hele lange periode, met een hele hoge winstgevendheid.
Ja.
En je hebt een hoge return on invested capital. En er zijn daardoor voor een hele lange periode hele interessante herinvesteringsopportunities. Die is ook heel belangrijk. Want op een gegeven moment kan je wel, je kan op een gegeven moment wel een hoge ROIC hebben en misschien ook nog wel een trend. Maar neem bijvoorbeeld oliebedrijven. Die hebben eigenlijk gewoon geen echte investeringsmogelijkheden meer. Want je zou zeggen, ja, ze kunnen investeren in de duurzaamheid.
Ja.
Alleen, dat zijn eigenlijk helemaal geen interessante herinvesteringsopportunities. Omdat namelijk de return on invested capital bij olie ongeveer 25% is.
Ja.
En de return op alles wat met duurzaamheid te maken misschien 5% is. Dus het is gewoon geen interessante herinvesteringsoplossing die ze hebben.
Nee.
Dus dat maakt eigenlijk gewoon dat al het geld wat ze verdienen gewoon eigenlijk uitgekeerd wordt aan aandeelhouders in de vorm van share buybacks of dividend.
Ja.
Maar dan stop je wel een beetje het compounding effect.
Ja, en dan gaat ook je omzet groeien niet verder stijgen.
Nee, dat blijft. Nee, dan kan je niet nog die 20 jaar doorgroeien.
We weten allemaal dat het een doodsvonnis is.
Nou ja, op lange termijn wel natuurlijk.
Ja.
Dus dat is wel een hele belangrijke, dat je dus ook herinvesteringsstuk hebt. En daar is natuurlijk Microsoft heel erg goed in. Die heeft dus elke keer is het weer gelukt om een nieuw onderdeel te bedenken. En ik twijfel daar bijvoorbeeld heel erg uit bij Airbnb. Die heeft al zoveel verschillende dingen geprobeerd, maar ze hebben uiteindelijk maar één verdienmodel.
Ja.
En het lukt ze gewoon niet om een ander verdienmodel erbij te zetten, een andere omzetstroom die ook substantieel bijdraagt. En dat is wel dat was bij Apple ook altijd de zorg.
Ja,
dat leunt alleen maar op de iPhone. Maar die weet het toch wel de laatste 5 jaar, 10 jaar toch wel de omzet van de iPhone richting de 50% te duwen. Ja. Dus toch wel 50% omzet te creëren uit andere stukken. Dus dat wil je ook wel, dat je andere omzetstromen ontstaan, waar je ook tegen een hoge return kan investeren. Dat is denk ik de reden waarom Microsoft zo goed doet. Want die heeft zoveel pilaren waar ze op spelen, die allemaal een hoge marge hebben.
Over Microsoft zijn we nog onverdeeld enthousiast. Satya Nadella, zet hem op.
Ik denk dat op dit moment wel echt een voorbeeld is. Ik denk dat de meeste mensen dat we echt definiëren als kwaliteitsbedrijf.
Ja. Nou ja, dan nu eigenlijk de hamvraag. Want we noemen Microsoft al even. Ja, dat bedrijf is gewoon altijd fucking duur.
Ja, dat is de volgende.
Je kan dat nooit kopen als je niet. Ja, of moet je dat dan maar gewoon wel doen?
Nou ja, je begon net een tweet voor te lezen dat je het 2022 kon kopen.
Ja, ik stel deze vraag natuurlijk voor de luisteraars, want ik weet het antwoord. Inderdaad, er komt natuurlijk altijd een moment.
Ja, nou, daarom is het dus wat we zeiden, discipline en geduld zo belangrijk.
Ja.
Kwaliteitsbedrijven die worden vaak wel door de markt herkend. Helemaal in een latere levensfase. Want dan is het ook goed te zien in de cijfers.
Ja, maar je mag het ook inderdaad. Een kwaliteitsbedrijf. Coca-Cola was in het begin ook geen kwaliteitsbedrijf, zei je. Omdat het toen nog geen moot had. Dus in een vroege fase zijn het ook nog geen kwaliteitsbedrijven.
Nee, dat ontstaat door de jaren. Het moet een bemaat van track record hebben. Anders kan je niet echt zeggen dat het een kwaliteitsbedrijf is. Nee. Dus een potentieel.
Dus ze moeten het ook al bewezen hebben. Dus je kan vinden.
Ik heb dus wel een aantal groeiaandelen in mijn portefeuille. Waar ik kan zeggen, nou, dat zouden in theorie misschien over 5 à 10 jaar... kunnen we de stempel kwaliteitsbedrijf opzetten. Omdat het in principe best wel voldoet aan een hoop voorwaarden. Alleen nog niet alles. Dus het moet zich nog wel bewijzen.
Ja.
En het is wel met, ik denk dat als je kwaliteitsbedrijven gaat analyseren, fundamentele analyse, dan is denk ik 90% het bedrijf. En dan op een gegeven moment krijgt het uiteindelijk de stempel koopwaardig. Of gewoon, het is goed, investable. En dan heb je die laatste 10% is waardering.
Ja.
En eigenlijk is een waardering is vaak niet zo. Ja, dat kost gewoon niet zoveel tijd. Dat is als je een beetje op een gegeven moment een beetje gevoel voor hebt, dan weet je gewoon op een gegeven moment, nou, dit is ongeveer zoveel waard.
Mm-hmm.
Deze aandelen ga je in hoofdzakelijk nooit kopen met de margin of safety. Maar de margin of safety zit denk ik in de kwaliteit.
Yeah.
Dus die kan je prima kopen op fair value. Nou ja, dan zal handelen vaak iets boven de fair value. Dus ja, dan moet je geduld en discipline hebben. En echt toeslaan, je kooplijstje klaar hebben als het een keer moet die als ja zakt, want ze zakken allemaal.
Yeah.
Ze hebben allemaal wel, als je naar de drawdowns kijkt voor Microsoft, er zitten gewoon echt best wel periodes van -30, -20, die zijn er echt wel.
Yeah.
Alleen dan moet je geduld hebben. En ik moest heel erg denken aan de aflevering van Nothing But Net, van het boek van Mark Mahaney.
Hebben wij allebei gelezen.
Ja, dat boek moet ik misschien nog eens een keer lezen. En hij heeft het over dislocated high quality stocks.
Ja, yeah, dus dat ze even net een soort van, ja, net zoals je schouder uit de kom kan zijn, zitten die bedrijven even uit de kom.
Ja, ja. En hij gaf in het boek dat het verrassend vaak voorkomt. Vaker dan je denkt.
Ja.
Ik denk als wij beleggen nu 4 jaar. Ik denk dat in deze 4 jaar tijd, dat er zeker wel, nou, durf wel zeggen, 2, 3 momenten zijn, maar Microsoft -20 is gegaan, -30. Dat durf ik wel te zeggen. Weet ik niet zeker. Maar er is in die periode dat wij beleggen best wel vaak kwaliteitsbedrijven dislocated geweest.
Ja.
En je moet gewoon wel, denk ik, als je een belegger wil zijn in kwaliteitsbedrijf, moet je wel beseffen wanneer dat gebeurt en dan ook toeslaan.
Ja, dus let op.
En ik vind nog
er is een kans. Ja.
Ja, Adyen, als je dat dan voldoet, nog niet aan alle maatstaven van een kwaliteitsbedrijf, want het bestaat nog niet zo lang, maar een potentieel kwaliteitsbedrijf, volgens dan deze definitie, die is wel echt flink gedislocated geweest in augustus, september en oktober.
Ja.
Dus het zegt niet in Netflix, ook flink dislocated voor 2022.
Ja.
Het gebeurt wel.
Ja, jongens, dus voor je het weet is hij dislocated. Dus zorg dat je in ieder geval een lijstje hebt.
En het kan zijn dat je natuurlijk een kwaliteitsbedrijf te duur koopt. Alleen, tijd is dan wel je vriend. Dat is wel, dus het is minder erg om te veel te betalen voor een kwaliteitsbedrijf. Omdat namelijk als je een buy-and-hold aanpak hebt, dan gaat uiteindelijk, de tijd gaat jou redden.
Uiteindelijk komt het wel goed.
Ja, want als het bedrijf dus 3 jaar lang niet van zijn plek komt, maar je had wel goed gezien dat de kwaliteit blijft, dus de omzet blijft groeien, de winst blijft groeien, dan haalt die waardering uiteindelijk zichzelf in. Dus dan heb je misschien wel 3 jaar geen rendement gemaakt, maar je hebt ook niet verloren. En de tijd haalt winnen. Dus als je een horizon hebt van 20 jaar, dan maakt die 3 jaar ook niet zoveel uit.
Ja.
En ja, dat is wel een voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld T. Rowe Price in mijn portfolio. Die heb ik meer dan 2 jaar. Zie ik meer als value. Daar ben ik gewoon niet van zijn plek gekomen in 2 jaar tijd. Maar het aandeel is ook niet goedkoper geworden. Dus het is 2 jaar gewoon stabiel gebleven.
Yeah.
Dus eigenlijk heb ik gewoon 2 jaar gewoon weggegooid.
Yeah.
En eigenlijk gewoon niet van mijn plek gekomen.
Yeah.
En dat is wel echt een nadeel. Ik heb eigenlijk gewoon 2 jaar verspild.
Mm-hmm.
En dat is wel heel anders met de kwaliteitswel. Als je 2 jaar lang niet van je plek komt, is het onderliggend wel veel beter. Dus eigenlijk goedkoper geworden dan 2 jaar geleden. Waardoor je wel vooruit bent gegaan.
Yeah.
Dat is wel, vind ik wel echt een heel voordeel van kwaliteitsbedrijven. Is dat tijd heb je echt mee.
En dat lijkt mij heerlijk. En ik vind dit een fijne manier van beleggen.
Ja, want dat betekent ook, als je dus 2 jaar niet van je plek gekomen is, dan is dat eigenlijk niet eens zo heel erg. Want dat betekent dat het dus fundamenteel ons wel gegroeid is.
Ja.
Maar dat je eigenlijk gewoon een hele goede koopkans hebt.
Ja.
Dus daar is wel echt wat van te zeggen. Dus als je echt een lange horizon hebt, is prijs echt wel minder belangrijk.
Ja.
Echt niet dat het niet belangrijk is, maar het is meer vergevingsgezind.
Ja. En kwaliteitsbeleggen des te belangrijker. Er is trouwens ook nog een... we hebben nu best wel veel besproken van kwaliteitsbedrijven en hoe je ze kan herkennen. Maar er is ook nog een simpele checklist. Een hele handige checklist. Die is opgesteld door Luc Kroeze in zijn boek De Caviarformule. Hebben we vorige aflevering al even genoemd.
Ben hem aan het lezen. Ben bijna klaar.
Ja.
Kom nog met een conclusie.
En die checklist van hem die kan je heel goed gebruiken tijdens het selecteren van kwaliteitsaandelen. Ik noem er even een paar.
Ja, noem ze allemaal maar.
Oké. Okay. Zijn kwalitatieve criteria zijn als volgt. Het bedrijf is eenvoudig te begrijpen, wereldwijd actief en heeft een gediversifieerd klantenbestand, is in staat om te groeien, heeft een duurzaam competitief voordeel en een mate van prijszettingsmacht, heeft een leidende marktpositie met een capabel management, is recessiebestendig, is in grote mate ongevoelig voor disruptie. En er zijn ook nog kwantitatieve criteria, namelijk het bedrijf heeft een jarenlang track record van omzet en winstgroei, vertaalt het grootste deel van de winst in vrije cashflow, genereert een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal, dus dat is die ROIC, en heeft geen of beheersbare schulden. Nou, er zit ook flink wat overlap in, hè, met wat wij hebben besproken. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee.
Ja, het is, ik denk ook, als je dit echt als beleggingsstrategie wil onderarmen, dan zal je een beetje je eigen definities moeten geven. Maar het komt in grote lijnen allemaal een beetje op hetzelfde neer.
Ja.
Al denk ik wel, er zijn zoveel bedrijven, dat als je 5 kwaliteitsbeleggers zou hebben, dan zal er misschien wat overlap in de portefeuille zijn, maar zo kan je nog steeds een compleet andere portefeuille. Want er zijn natuurlijk wel meer dan 15 kwaliteitsbedrijven in de wereld.
Ja.
Als je iets meer legt op groei, dan krijg je natuurlijk een iets andere samenstelling. Als je meer op innovatie legt of meer op juist disruptie, dus anti-disruptie, dan kom je veel meer bij de consumer stables uit en de tabak en zo. Dus het is wat Terry Smith bijvoorbeeld weer doet. Je hebt net een beetje welke fase, levensfase je ook graag op beleggen. Coca-Cola en McDonald's wordt ook gezien als kwaliteit.
Mm-hmm.
Maar daar zit naar mijn idee weer voor mij net iets te weinig groei in. Dus dat zal voor mij dan net voor je afvallen. Maar voor sommige mensen juist weer niet. Ligt omdat je misschien ben je wat ouder en vind je het juist wel fijn om iets meer in de latere levensfase te zitten. Dus je kan daar een beetje zelf, je moet daar een beetje je eigen draai in vinden.
Ja, dus doe dat.
Als ik hem zelf zou een soort van samenvatten, als ik naar bedrijven zou kijken, dan zou ik bijvoorbeeld kijken naar de free cash flow per share. Groei, de free cash flow return on capital, dus dan is de capital efficiency, dus hoe efficiënt is het bedrijf.
Ja.
De free cash flow marge, nou dat geeft aan of het pricing power heeft. Als het een marge heeft van 30%, dan heeft het echt pricing power.
Kan
het
echt de prijs geven die ze zelf willen.
En de free cash flow yield, en dat is, dus dat is waardering eigenlijk. En die yield is eigenlijk gewoon omgedraaid. Dus als je 25 keer... de winst betaald, dat is eigenlijk een free cash flow yield van 4%.
Ja, oké, dus dat zijn dingen waar jij...
Dat zijn de 4 dingen waar ik heel erg op zou letten bij kwaliteitsbedrijven.
Meer naar gekeken, ja. Gaan we nog heel even over portfolio dividend tracker hebben. We hadden het vorige keer natuurlijk over de impact van verkoopbeslissingen. Dat je kan zien welke impact zo'n beslissing heeft, wat je normaal niet ziet, want dat is onzichtbaar. Want ja, je hebt het verkocht, dus uit je portfolio. Dat kun je nu dus berekenen met PDT. Maar eigenlijk is het daardoor steeds meer een coach aan het worden dan iets waarmee je alleen maar je dividend kunt tracken.
Ja, we kregen daar een comment over.
Dat
zei super bedankt. Het wordt zo meer een portfolio coach dan een dividend tracker van Koen. Vond het wel grappig om dat te horen. Dat is ook wel een beetje de insteek dat de tracker jou een soort van terugkoppeling geeft.
Moet je het dan niet in portfolio dividend coach noemen in plaats van portfolio dividend tracker? Of gewoon portfolio coach? Wat hebben we nog aan dividend eigenlijk?
Nou, we moeten uiteindelijk ook een goede dividend-update doen, zoals we de naam ook eer aan doen.
Ja.
Dat komt er sowieso wel aan.
Ja,
portfolio coach zou een mooie tagline zijn eigenlijk. Ja. Maar dat is leuk om wel grappig om te horen. Dat is ook wel een beetje de insteek hoe we PDT ontwikkelen. Dat je een terugkoppeling krijgt om een betere belegger te worden.
Ja, daar draait het om. Nou, dan zit het erop. Ik ben heel benieuwd naar wat we de komende weken gaan bespreken. Verder over kwaliteitsbeleggen. Als ik het zo hoor, is er in ieder geval een hoop om het over te hebben.
Zeker. Dit wordt ook een hele leuke aflevering. Want ik denk uiteindelijk wel dat elke actieve belegger uiteindelijk, of in ieder geval een groot gedeelte, uiteindelijk op kwaliteitsbeleggen uitkomt.
Als je echt een goeie bent tenminste, of wil worden.
Ja, ik denk, ja, dat denk ik wel. Hm. Ik denk dat dat toch wel een beetje de holy grail in beleggen is, denk ik.
En we gaan ook weer experts bespreken, toch? We gaan de aflevering over.
Zeker, er zijn een aantal experts die hier ook heel erg bekend zijn. Nou, Terry Smit hebben we al gehad, maar er zijn nog een paar meer. En die gaan we pakken.
Oké, dan gaan ze pakken.
Vastleggen.
Goed, nou, daar heb ik zin in. En dan in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.